Goedemorgen, broeders en zusters, jongelui, gasten en allen die deze dienst ook thuis online meemaken. Allemaal van harte welkom in deze kerkdienst. Deze dienst wordt geleid door dominee Rozemuller. En het thema van deze dienst is de twijfel van Johannes de Doper. Is dat herkenbaar? Vanavond is er een online resonate-dienst met medewerking van Frans Pullen. Deze dienst begint om 19:30. Volgende week zondag is het voorbereidingszondag voor het Heilig Avondmaal. En dit hopen we op zondag 7 februari te vieren. De collecte is bestemd voor de kerk. En de kerkenraad wenst u een gezegende eredienst.
Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie weer hebben ingeschakeld bij deze kerkdienst. We hopen een gezegende dienst met elkaar weer te hebben. Als we nadenken over inderdaad Johannes de Doper. We zullen gaan beginnen met een psalm als ons eerste lied. Psalm 75, vers 1 en vers 7. En we zullen nu onze afhankelijkheid van God belijden en dan mogen we zijn zegen weer ontvangen. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Amen. Er is voor u en voor jou genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Wij zijn mensen die helemaal van genade leven en ook helemaal van genade afhankelijk zijn. Dat weten we allemaal en soms kan het ook wel een beetje een cliché zijn. Iets wat we makkelijk even zeggen, maar niet zo beleven. Om Gods genade echt te beleven, is het belangrijk dat we ook steeds onze schuld naar God toe belijden. Dan ga je beseffen hoezeer je genade nodig hebt. En laten we dat nu ook doen, gaan bidden en onze schuld voor God belijden. Heere God, dank u wel dat we deze dienst weer samen mogen meemaken. U weer mogen ontmoeten, zoals elke week weer. En wij erkennen dat wij mensen zijn, ja, die dat niet uit zichzelf verdienen. We zijn mensen bij wie het kwaad steeds weer de kop opsteekt. Wij belijden nu dat we last hebben van bijvoorbeeld trots, hoogmoed. Dat we onszelf soms wel eens beter vinden dan anderen of neerkijken op sommige anderen. Heer, vergeef ons onze hoogmoed. Soms zijn we zozeer gericht op onszelf, op ons eigen belang, dat we tekort doen aan u, aan het bezig zijn met het prijzen van u en het leven voor u. En dat we tekort doen aan onze naasten. Heer, vergeef ons ons egoïsme. We belijden dat we daardoor ook wel eens te weinig voor anderen hebben betekend. Naar anderen hebben omgezien, anderen misschien te weinig hebben bemoedigd. Vergeef ons onze laksheid. We waren ook niet altijd zuinig op onze relatie met anderen. Soms gingen we ook gewoon niet goed met anderen om. Wil dat ook vergeven? We zijn ook wel eens slordig geweest in het omgaan met uw schepping. Wil dat ook wegdoen? We belijden u dat we soms ook afgoden dienden. Dat we ons heil of onze afleiding hebben gezocht bij van alles en nog wat, waardoor u eigenlijk op de achtergrond kwam. Vergeef ons onze afgoderij. Heere God, vergeef ons alle zonden die wij deden. Was ons weer schoon door het bloed van de Heere Jezus. En dank u wel dat we dat mogen bidden, ook vandaag. We bidden het in Jezus' naam. Amen. En de Heer zegt tegen ons dat onze zonden ook echt weer worden vergeven. Elke keer dat als we oprecht en met berouw die zonde weer voor hem belijden, bij hem neerleggen, dan weten we dat het leven en sterven en de opstanding van de Heer Jezus er voor ons is om ons weer te bevrijden, vrij te maken van alle schuld. En dat mag ik ook nu weer tegen mijzelf, maar ook tegen jullie vooral zeggen, als je oprecht schuld hebt beleden, dan zijn die zonden weer helemaal weg, dankzij Christus. Dat verzeker ik jullie in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ja, en dan zullen we met elkaar nu gaan stilstaan bij Johannes de Doper. En ik wil me eerst even richten tot de kinderen. Een kort kindermoment. Dus de kinderen, ja, die mogen even er wat dichterbij komen. Wil ik even wat met jullie delen. Soms heb je misschien wel eens dat je iemand niet gelooft als iemand iets tegen je zegt. Heel vaak zul je anderen wel geloven, maar misschien geloof je een ander niet altijd. Kijk, als ik tegen jullie zeg, hier heb ik een glas water, dan geloven jullie dat wel, want dat kunnen jullie zien. Ja, glas water, zien wij ook wel. Maar nu, moet je even je ogen dicht doen en niet stiekem kijken, even je ogen dicht doen. Ja, heb je ze dicht? Oké. Ja, doe maar weer open. Als ik nu tegen jullie zeg, dat glas staat achter de doopvont, geloof je dat dan ook? Dat kan je zo niet zien. Ik kan hem ook hier neergezet hebben. Ik kan hem ergens anders gelaten hebben. Dus dan is het veel moeilijker om het zeker te weten. Ja, helemaal zeker weet ik het niet, want ik heb het niet gezien. Nou, in dit geval heb ik hem er echt achter gezet. Dus als je mij geloofd hebt, was dat terecht. Misschien is dat meestal wel terecht, maar soms is het wat moeilijker om dingen te geloven. Als ik zeg van, ik kan tot 10 tellen, dan geloven jullie dat vast wel. Maar als ik zeg, ik kan op mijn handen lopen, dan weet ik niet goed of jullie dat wel geloven. En of ik dat zelf wel geloof. Dat heb je ook wel eens met dingen uit de Bijbel, hè, die God vertelt. Dan zegt God iets en dan denk je, dat vind ik moeilijk om te geloven. God zegt tegen ons, je zonden worden elke keer weer vergeven als je daarom vraagt. Dat hebben we net ook gedaan. En soms denk je misschien wel eens, ja, maar ik doe zo vaak zonde. Ik geloof dat maar moeilijk hoor, dat God me elke keer vergeeft. Of misschien dat je soms wel moeilijk vindt om te geloven dat God bestaat. Want dan denk je van ja, er gebeuren allemaal moeilijke dingen in de wereld. En als God bestaat, waarom laat hij dat dan gebeuren? En zo kun je soms twijfelen. Nou, we gaan vanochtend in deze dienst stilstaan bij Johannes de Doper, die ook twijfelde of de Heer Jezus wel echt de verlosser was, de beloofde Messias. Want weet je wat er met Johannes aan de hand was? Johannes zat in de gevangenis. Koning Herodes had hem in de gevangenis laten stoppen. En hij kwam daar maar niet uit, hij bleef maar in de gevangenis. En Johannes dacht van, hè? Hoe kan dat nou? Als de Heer Jezus echt de verlosser is, als hij echt de Messias is, dan kan hij er toch voor zorgen dat ik uit de gevangenis kom? En zo twijfelde hij of Jezus wel de Messias was. En we zullen erover nadenken dat Jezus zegt van, je moet soms leren om anders naar mij te kijken. Dat je leert zien, ook als het moeilijk blijft, dan ben ik nog steeds jouw verlosser. En nou, hoe dat kan, daar ga ik zo meteen in de preek nog meer over vertellen. Maar dat is wat ik met jullie nu wilde delen. Ja, en dan gaan we nu lezen uit de Bijbel over Johannes. Uit Johannes 11, vers 2 tot en met 6. En daar zien we dat Johannes eigenlijk wel een beetje in de put zit. Dus daarna gaan we ook een lied zingen of daarna luisteren, dat daarbij past, Psalm 130 in de versie van Psalmen voor nu.
Matteüs 11, vers 2 tot 6. Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag, bent u degene die komen zou, of moeten wij een andere verwachten? Jezus antwoordde, zeg tegen Johannes wat jullie hier horen en wat jullie zien. Blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen. Mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Tot zover de schriftlezing.
Ja, dan wil ik aan het begin van de preek proberen jullie daarbij te betrekken en jullie te vragen om op iets te reageren. Dat kan via Mentimeter. Ik vind het wel een beetje spannend. Ik hoop dat het lukt. Maar ja, om daarachter te komen moet je het eerst proberen, nietwaar? Dus zouden jullie even willen inloggen op Mentimeter en dan wordt daar een vraag zo meteen gesteld en daar mogen jullie dan op reageren. Dus dan kan je gaan naar menti.com en daar kun je dan de code invullen die jullie daar zien, 5210389, als je dat even wil doen. Oké. Ik hoop dat er een behoorlijk aantal mensen ingelogd is. Misschien kunnen we dan even naar de vraag gaan die ik jullie zou willen stellen. Die komt in beeld, denk ik. Ja. Nou, dat is deze vraag. Waar denk je aan bij Johannes de Doper? En er zijn er al een paar die gereageerd hebben, zie ik. Dus waar denk je aan bij Johannes de Doper? Iemand denkt aan een duif, hè, de duif die op Johannes de Doper neerdaalde. Iemand denkt aan kamelenhaar. Oké, nog meer reacties. Even kijken of er nog wat komt. De code staat nog boven in beeld. Ah, kijk. Sprinkhanen. Hij at sprinkhanen. Het gebeurde bij de Jordaan. Hij was een veranderaar. Hij was in de woestijn, inderdaad. Daar heeft hij een hele tijd is geweest om zich ook klaar te maken voor zijn werk. Herodias, zeker. Die zorgde ervoor dat hij uiteindelijk onthoofd werd. Oei, dan komt er een heleboel, dat is mooi. Hij was een vriend van Jezus. Voorganger van Jezus, zeker. Dat was wat hij vooral wilde zijn. Hij is onthoofd. Zoon van Elisabeth. Nou, er komt nog steeds meer bij. Ja, ik moet zo langzamerhand mijn best doen om te kijken wat er nieuw is en wat er oud was. Maar heel mooi dat er zoveel reacties op komen. Ja, nou, er zijn ook wel eens wat dezelfde reacties volgens mij. En dat is ook wel logisch, want er is ook maar één Johannes de Doper die we uit de Bijbel kennen. Maar dus dat is het beeld wat je bij Johannes de Doper hebt. En dat is iets wat ik zelf natuurlijk ook heel erg had bij Johannes de Doper, dit beeld. En waar ik eigenlijk zelf wat minder, ja, wat bij mij wat minder op de voorgrond stond, dat was het beeld van Johannes als de twijfelaar. Het ging er net al even over, maar de Johannes de twijfelaar, dat kom je hier eigenlijk ook niet zoveel tegen. Ja, misschien nu, even kijken. Nee, nu ook nog niet. Dus, want we kennen Johannes de Doper inderdaad als heel iemand anders. Als iemand die juist sterk is. Hè, als iemand die juist een krachtige boodschap verkondigt. Maar niet zozeer als de twijfelaar. Nou, bedankt. Mooi dat jullie dat zo hebben willen delen. De test is gelukt, dus het kan eventueel nog wat vaker. Dat we zo op die manier ook rechtstreeks eventjes iets kunnen delen. Ja, Johannes de Doper twijfelde. En misschien heb jij dat ook wel eens. Dat je twijfelt aan wat God zegt of aan wat God doet. Wat jij denkt dat God aan het doen is. Zeker in onze tijd kan dat ook wel naar boven komen. De vraag, waar is God in dit alles? De coronacrisis. Alle beperkingen die er daardoor zijn. En die beperkingen lijken eigenlijk heel veel negatieve effecten te hebben. Zeker ook voor de kerk. En voor veel mensen is de kerk veel meer op afstand komen te staan. Daardoor zijn er minder gelegenheden om te groeien in je geloof, zou je kunnen zeggen. Gaat dat niet heel veel geestelijke schade geven voor ons als gelovigen of voor ons als kerk? Waar is God in dit alles? daar kan je soms misschien ook aan gaan twijfelen. Ook als het gaat om je persoonlijk leven. We hebben natuurlijk allemaal heel verschillende omstandigheden, maar soms gebeuren er dingen in je leven dat je denkt van, hè, God, waarom? En waar bent u in dit alles? Als het heel moeilijk gaat in je huwelijk, of als je ineens ziek blijkt te zijn, en misschien wel een ziekte hebt die niet meer genezen kan worden. Als je oploopt tegen problemen in je gezin, als er zonden zijn die je dwars zitten, zonden van jezelf, of je loopt op tegen zonden van andere mensen, dan denk je misschien wel eens, waar is God eigenlijk? En ik bid wel steeds, maar wat voor zin heeft het eigenlijk als ik bid? En zo kan je twijfelen. Johannes de Doper heeft ook van die twijfels. Hij zit in de gevangenis. Koning Herodes heeft hem gevangen laten zetten. Vanwege inderdaad Herodias, die we net al tegenkwamen in al die woorden. Want Herodias, dat was de vrouw van zijn broer Filippus. En die had hij tot vrouw genomen, eigenlijk overspel dus. En Johannes had daar kritiek op gehad. Dat gaat tegen Gods geboden in, dat mag u niet doen. Daarom was hij gevangen gezet. En dan zit Johannes daar in die gevangenis. En het duurt en het duurt. En hij denkt, hè, is Jezus dan wel echt de Messias? En je kan het je wel voorstellen toch ergens, dat Johannes twijfelt. Je zal maar zo lang gevangen zitten. En misschien heeft hij zelfs wel een voorgevoel gehad van hoe het zou aflopen. Dat hij er niet meer levend uit zou komen. En je kan het je wel voorstellen dat hij twijfelt. Maar aan de andere kant, en daar zagen we net ook allemaal woorden over voorbij komen. Johannes heeft wel geweldige dingen al meegemaakt met de Heere Jezus. Bij de doop, toen Jezus werd gedoopt, toen had hij die stem uit de hemel gehoord. Dit is mijn geliefde zoon. He, luister naar hem. En die duif inderdaad, die op de Heere Jezus neerdaalde. Johannes had het allemaal gezien. En hij had vol vuur gepreekt over Jezus. Dit is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Ik ben nog niet waard om zijn schoenriem vast te maken. Nou, dat had Johannes allemaal meegemaakt met de Heere Jezus. Hij wist het heel goed dat Jezus echt wel de Messias is. Hoeveel moet je meemaken om dat zeker te weten? En hij wist het al van kinds af aan. Want Johannes, Elisabeth, zijn ouders hadden me dat al verteld. Ja, jouw neef, dat is de beloofde verlosser. En toch die twijfel. Bent u het die komen zou, of moeten we toch een ander verwachten? Terwijl Johannes ook nog eens een keer een hele grote gelovige is. Want dat zegt Jezus even verderop in Matthäus 11. Ik verzeker jullie dat er onder allen die uit een vrouw geboren zijn, nooit iemand is opgetreden of nooit iemand was die groter was dan Johannes. Niemand was groter dan Johannes, een kanjer in het geloof. En zelfs zo'n kanjer in het geloof kan dus zo heel erg twijfelen. Ergens misschien ook wel bemoedigend. Als ik twijfel, is dat nog niet zo gek. Ook kanjers in het geloof twijfelen. Wat dan wel heel mooi is bij Johannes is, dat hij met die twijfels naar de Heer Jezus toe gaat. Via zijn leerlingen dan. Dus hij heeft contact nog met zijn leerlingen en hij stuurt zijn leerlingen naar Jezus met zijn twijfels. En dat is voor ons ook wel belangrijk. Hè? Als jij dat hebt, twijfels, dat is niet vreemd. Maar ga er wel mee naar Jezus toe. Ga daar niet zonder Jezus over nadenken en mee bezig. En zodat je steeds verder bij Jezus vandaan raakt daardoor. Maar ga er maar gewoon mee naar Jezus toe. Jezus kan het wel aan, die twijfels van ons. En hij wil daarbij helpen. Nou, waarom twijfelde Johannes? Dat lijkt heel duidelijk te zijn, omdat hij nog steeds in de gevangenis zat. Maar aan de andere kant, hij had dus al heel veel meegemaakt en hij wist ook wel dat Jezus nog steeds wonderen deed. Dat vertelt Matthäus, dat had hij wel meegekregen uit de gevangenis, al die wonderen die Jezus deed. En die wonderen waren toch ook een heel sterke aanwijzing van, ja, hij is echt de Messias. Waarom twijfelde hij dan toch? Dat had er ook mee te maken dat Johannes iets anders van Jezus had verwacht dan dat hij deed. Want wat had Johannes vooral verwacht? Hij had verwacht dat Jezus zou oordelen. zou oordelen en zou straffen. En zo ja, zijn tegenstanders, tegen zijn tegenstanders in zou gaan. Dat oordeel had ook heel sterk geklonken in zijn preken hè, die hij hield. En zo heeft hij gezegd, de bijl ligt aan de wortel van de boom. Iedere boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur gegooid. Sterke oordeelstaal. En juist van het oordeel ziet Johannes helemaal niets. Ja, Jezus doet wel heel mooie dingen, genezingen en dat soort dingen, maar dat oordeel, dat hij Herodes aanpakt als vijand, dat hij de Romeinen aanpakt, dat gebeurt niet. En misschien heeft Johannes wel gedacht, zoals later ook zijn leerlingen dachten, de leerlingen van Jezus, misschien heeft hij wel gedacht, ja, Jezus die gaat de vijanden aanpakken, daarover oordelen en wegjagen, Herodes eruit, de Romeinen eruit, en dan gaat hij zelf op de troon in Jeruzalem zitten, dan wordt hij koning, en dan zal Johannes, zo heeft hij misschien gedacht, daar een belangrijke plek ook krijgen. Nou, en dat gebeurt allemaal niet. Dus vandaar die vraag, bent u degene die zou komen, of moeten we misschien een ander verwachten? Ja, en hoe is dat met jou? Heb jij dat ook wel eens, dat God helemaal niet doet wat jij van hem had verwacht? En misschien ben je daardoor wel teleurgesteld, omdat God jou allemaal dingen laat overkomen die moeilijk zijn misschien, en hij lijkt niet te helpen. En daardoor ja, kan je geloof gaan wankelen. God lijkt je helemaal niet te horen als je bidt. Nou, Johannes gaat met zijn twijfels naar de Heer Jezus toe via de leerlingen van Johannes, die brengen dat over. En Johannes geeft een antwoord dat wel wat vreemd over kan komen. Hij zegt, of Jezus geeft een vreemd antwoord, Jezus zegt tegen Johannes, maar kijk nou eens naar al die wonderen die ik doe. Blinden kunnen zien, verlamden kunnen weer lopen, doven kunnen weer horen, enzovoort, enzovoort. Dat zegt Jezus tegen Johannes. En je kunt denken van, ja, maar dat wist Johannes allemaal ook wel. Dat had hij allemaal wel gezien, of gehoord, die wonderen. Dat was zijn probleem niet. Zijn probleem was dat hij wat anders had verwacht, namelijk dat oordeel. Waarom toch dit antwoord? Nou, in ieder geval grijpt Jezus hier ook terug naar het Oude Testament. En Johannes zal dat meteen hebben herkend. Dat die dingen die Jezus hier zegt, dat zijn allemaal citaten van de profeet Jesaja. Die gaan over de komende Messias. Dit zal de komende Messias allemaal doen. En Jezus zegt, zie je wel dat die oude profetieën dus door mij wel uitkomen? En zo wil de Heer Jezus Johannes anders leren kijken naar hem als de Messias. Anders, op welke manier? Nou, in ieder geval dus dat je beseft van, hij doet niet altijd wat jij van hem verwacht. De Heer Jezus is niet een Messias die onze ideeën, van wat wij denken dat hij moet doen, die dat gaat waarmaken voor ons. Hij is groter dan onze ideeën en onze verwachtingen. En het gaat erom dat wij ons daaraan overgeven. En voor Johannes was dat heel moeilijk. En Jezus heeft die moeite ook wel gezien. Opvallend is ook dat Jezus in zijn citaten van Jesaja één ding dat die ook in dat rijtje staat niet noemt. He, allemaal wonderen die gebeuren worden genoemd. Van blinden die zien, er worden melaatsen die worden genezen, doden worden opgewekt. Maar één ding noemt hij niet, wat Jesaja wel noemt, en dat is dit. De geest van de Heer heeft mij gezalfd om aan gevangenen bevrijding bekend te maken. Aan geketenden hun bevrijding. De boodschap waar Johannes zo'n behoefte aan had, ja, die bevrijding die wil ik. Maar als je Jezus Jesaja citeert, noemt hij dat niet. Dat is gewoon wel hard geweest voor Johannes. Dus dat gebeurt nu niet. Dat wat Johannes zo graag wil. Inderdaad, de Messias werkt soms anders dan wij hadden gewild. En soms moet je dan anders gaan kijken en je verwachtingen bijstellen van wat jij denkt dat Jezus zou gaan moeten doen. Hoe moeten wij dat soms bijstellen? Nou, wat wij in ieder geval moeten leren zien is dat Jezus als Messias vooral de leidende Messias is, de leidende knecht van God. Dat hadden de leerlingen niet verwacht, die van Johannes niet, die van Jezus eerst ook niet. Ze hadden allemaal verwacht, ja, Jezus wordt koning in Jeruzalem en gaat al zijn vijanden verslaan. Maar hij werd juist Jeruzalem uitgestoten en stierf buiten de stad. Dat is de manier waarop hij verlossing geeft. En wat wij daar ook weer van moeten leren, is dat wij als christenen, als volgelingen, vaak ook lijken op de lijdende Jezus. Johannes leek daar enorm op natuurlijk, want hij moest ook lijden. Hij moest in de gevangenis zitten, werd onthoofd. Maar dat is nog steeds zo. In het lijden moet je hem soms ook volgen. En in het lijden mag je als kind van God ook dicht bij hem zijn, dicht bij de Heer Jezus. Een tijdje terug, 2 weken geleden ongeveer, heeft Open Doors weer een lijst gepubliceerd van landen waar het meeste vervolging is. Weer een lange lijst helaas. En daar kwam bijvoorbeeld in naar voren dat in verschillende Afrikaanse landen heel veel mensen zijn gedood. Daar heb je van die radicale moslimgroeperingen die zomaar een dorp ingaan en zomaar allemaal mensen afslachten. Christenen vooral. En er kwam je naar voren dat in China ook de vervolging weer toeneemt. Dat mensen worden benadeeld als blijkt dat ze gelovig zijn. Dat ze dan niet zo makkelijk een baan krijgen of een huis kunnen kopen. En kerken zijn dus vaak kerken onder het kruis. En daarin lijken we juist, daarin lijkt de kerk juist vaak op de Heer Jezus. Nu zitten wij niet in dat lijstje, gelukkig, christenen in Nederland. Maar in Nederland merk je toch ook wel dat er toch soms een soort van wrevel zit tegenover christenen. Dat mensen zich toch behoorlijk neerbuigend of negatief over het christelijk geloof uitlaten. En daarin ja, zie je toch ook dat wij geen mensen zijn die per se geliefd zijn, maar eerder soms het omgekeerde. En wij worden als kerk ook steeds zwakker. Dat was al zo voor de coronacrisis. En je vraagt je af, wordt dat door corona niet alleen nog maar erger? En daar kan je van alles over zeggen en daar moeten we ook nog van alles over zeggen. Maar je kunt je ook afvragen, lijken wij daarin ook niet veel op de Heer Jezus? Als we een zwakke kerk zijn. En niet dat je dat moet willen en dat je daarop uit moet zijn, maar als het zo is, dan is dat niet de reden om te klagen van, Heere God, waarom laat u dit allemaal gebeuren? Maar mag je ook ergens wel bemoedigd zijn, ook als je zwak bent, juist dan ben je misschien wel dicht bij de Heere Jezus, de lijdende knecht van de Heer. En via het kruis komt de overwinning. Anders leren kijken moet je soms naar God, naar de Heer Jezus. Johannes moest ook in dat opzicht anders leren kijken, dat het oordeel van God ook anders zou gaan. En Johannes had verwacht, God komt met zijn oordeel, Jezus komt met zijn oordeel, hij verslaat alle vijanden en wordt koning in Jeruzalem. En dat was dus helemaal niet zo. Weet je hoe het oordeel wel kwam? Het oordeel van God, dat droeg Jezus zelf. Dus dat oordeel ging niet allereerst naar zijn vijanden, maar dat ging allereerst naar de Heer Jezus zelf. En hij werd gevangen genomen en hij werd gedood en hij hing daar in de diepste eenzaamheid, werd zelfs door God verlaten. En zo kwam het oordeel vooral naar hem toe om anderen te redden. En zo is er redding voor iedereen die bij Jezus schuilt en hem wil volgen. En als je hem volgt, dan deel je niet alleen in zijn lijden, maar ook in zijn overwinning. Want hij bleef niet in de dood toen hij stierf, maar hij stond gelukkig op. En wij maken ook die dingen mee, meer die dingen van overwinning. Wij maken niet alleen maar crisissituaties mee. We delen in zijn lijden, maar we delen ook in zijn overwinning. En daarom zien we ook al de tekenen van zijn koninkrijk doorbreken. Dat maken we ook al mee. En zoals Jezus tegen Johannes zegt, zie je die tekenen van het koninkrijk, dat blinden alweer kunnen zien en doven alweer kunnen horen en doden worden opgewekt. Zie je dat? Je ziet al iets van het koninkrijk doorbreken en dat mogen wij ook leren zien. Ook zo mogen we leren kijken. Dat er wel degelijk mooie dingen gebeuren, tekens van Gods koninkrijk. Nou, en ik denk dat iedereen dat voor zichzelf wel wat kan invullen. Ik vond het zelf wel opvallend. Afgelopen najaar mochten we elkaar toch soms in wat kleinere kringen weer wat meer ontmoeten. Dat je dan merkt dat sommigen echt veel meer behoefte hebben aan een geloofsgesprek. Hè, waar we voor de crisis misschien gewoon maar een beetje doorleefden en af en toe ook wel wat over het geloof spraken. Hey, ik merkte dat ook bij sommige jongeren, dat ze echt behoefte hadden om na te denken over het geloof. Daarin zie je iets van Gods koninkrijk ook in de crisistijd doorbreken. En verder zie je in en buiten de kerk toch ook mooie dingen gebeuren. Mensen die elkaar bemoedigen door kaartjes te sturen, elkaar op te bellen, bemoedigende filmpjes te delen, van alles en nog wat. Gisteren, daar zullen we zo meteen nog voor danken, waren B en Antje Meijer-Brans, 45 jaar getrouwd, en zij mochten ook heel veel reacties, felicitaties, bemoedigingen, cadeautjes, van alles krijgen. En nou, dat is mooi, daarin zie je iets van Gods koninkrijk doorbreken. En ieder kan wel van die dingen bedenken, denk ik. Dat moet je leren zien, zegt de Heer Jezus tegen Johannes, en dat zegt hij tegen ons. Daarin zie je dat ik doorga met mijn werk en met mijn koninkrijk totdat alles is voltooid. Oh ja, en je kan er dus ook zelf voor kiezen, hè, om dat soort dingen te gaan doen, waarin iets zichtbaar wordt van dat koninkrijk. Hey, doe dat, kies ervoor om iets te laten zien van Gods goedheid en liefde. Waarom zou je daar de komende week ook weer niet voor kiezen? Voor één ding wil ik nog aandacht vragen. Als Jezus aan Johannes een opsomming geeft van de goede, mooie dingen die al gebeuren, dan eindigt hij zo: aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Dat is een belangrijk teken van het komende koninkrijk. Aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Wie zijn die armen? Nou, dat zijn mensen die heel goed beseffen en voelen: ik red het zelf niet. Ik heb hulp nodig van anderen. En zo mogen wij allemaal armen zijn in zekere zin. Dat wij beseffen dat wij het zelf niet redden. Dat wij niet alles zelf kunnen oplossen. Armen voelen zich reddeloos soms, zien er geen gat meer in. En juist als jij je soms misschien arm voelt, namelijk reddeloos, en dat je denkt van hoe moet het allemaal, ik weet het allemaal niet meer. Juist dan sta je goed voorgesorteerd om het evangelie te ontvangen. Het evangelie, het goede nieuws is voor armen, niet voor mensen die zeggen van oh, ik red mezelf prima, ik kom allemaal wel goed. Nee, het evangelie is voor mensen die zich reddeloos voelen, voor de armen. En misschien dat we daarom, ik weet het niet, ik ben God niet, maar misschien dat we daarom de crisis ook wel nodig hebben om dat weer te voelen. Wij redden onszelf niet, we zijn echt van God afhankelijk. Gelukkig die aan mij geen aanstoot neemt. Zo besluit Jezus zijn woorden aan Johannes. Johannes had bepaalde verwachtingen van de Heer Jezus. En die verwachtingen kwamen niet uit. En Johannes nam daarom aanstoot aan Jezus. Hij struikelde over Jezus. En Johannes moest daarom anders leren kijken. En zo moeten wij onze verwachtingen van Jezus ook steeds weer bijstellen. Door datgene wat Jezus ons laat zien in de Bijbel. Stel je verwachtingen steeds bij. Stem je vizier af op wat Jezus zelf zegt. En geef je dan over aan hem. Geef je aan hem over, die geweldige, bijzondere, liefdevolle redder. Amen. Houd vol. Opwekking 798, dat is ons volgende lied.
Het volk van God, wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar. een leven lang te gast. Er ligt een hemels vaderland voor ons klaar. Dus houd vol, houd vol. Hij laat niet los.
Ja, we zullen naar de Heer gaan in ons gebed. Ik noemde het net al even, we zijn er dankbaar voor dat Ben en Antje Meijer Brands gisteren hun 45-jarig huwelijk mochten vieren. En ze hebben daar toch, als, ondanks de beperkingen dat er maar één langs mocht komen, als een bemoedigende dag ervaren. En we zullen samen ook danken voor Gods zegen in hun leven. We zullen ook bidden voor Hilly de Vries Doornbos. Hilly had de afgelopen tijd last van koorts, van kortademigheid. Ze is naar het ziekenhuis geweest voor onderzoek en daar bleek dat ze kleine longembolieën had. Ze heeft daar medicijnen voor gekregen. Er zullen ook verder onderzoeken volgen. En we zullen de Heer ook daarom een zegen vragen. Als kerk ondersteunen wij met andere kerken het zendingswerk in Zuid-Afrika. En er is gevraagd of wij voor de kerken daar ook willen bidden. De coronacrisis ontwikkelt zich in Zuid-Afrika zeker ook op een heel zorgelijke manier. Ook daar is een variant, je hebt er misschien wel van gehoord, een Afrikaanse variant die heel besmettelijk is. En daardoor zijn eigenlijk de ziekenhuizen daar overvol. Er zijn tenten gebouwd om daar nog zieken te verzorgen. En er is grote zorg over de verdere het verdere verloop. We zullen voor hen ook bidden, ook voor de kerken die daar zijn en die ook natuurlijk nu veel beperkingen hebben. Zullen we naar de Heer gaan in ons gebed. Vader in de hemel, we prijzen u om uw verlossing die u geeft door de Heer Jezus. Door hem breekt het nieuwe koninkrijk door. Hij droeg het oordeel, stierf voor ons, stond op uit de dood. En zo komt via wat hij heeft gedaan dat nieuwe koninkrijk de wereld binnen. Help ons om het te zien. Om ook tekenen van uw koninkrijk te zien. En dat mogen we ook nu zien in deze tijd. Hoe ja, hoe er ook soms sprake is van verdieping. Dat daar juist nu behoefte aan is. Dat er zo ook hele mooie gesprekken over het geloof kan zijn. Of op andere manier verdiepen in het geloof. Dat er veel dingen zijn om elkaar te bemoedigen. Open onze ogen om tekenen van uw koninkrijk te zien. Dank u wel dat vandaag ook uw goede nieuws weer wordt verkondigd aan ons arme mensen. Misschien voelen we ons nu wel zo. Onzeker, eenzaam, misschien wel bang soms. Maak ons hart dan open voor het goede nieuws dat er redding is door de Heere Jezus. Juist in moeilijke tijden is Hij dicht bij ons, mogen wij dicht bij Hem zijn. En overtuig er ons van dat we delen ook in zijn overwinning. Heilige Geest, open steeds weer ons hart voor het nieuws van de Heer Jezus. Dank u wel dat we ook hierin zien dat u doorgaat dat ook jongeren verder willen met het geloof en het beleven van het geloof. Dank u wel dat er vanavond ook een Resonate dienst weer is. En ja, wilt u ook dat zegenen, geven dat het een mooie en fijne en opbouwende avond mag zijn. Dank u wel dat Ben en Antje Meijerbrands gisteren hun 45-jarig huwelijk vierden. Dank u wel dat u al die tijd bij hen was in de mooie dingen, in moeilijke dingen die er ook waren. U hielp hen, steunde hen, gaf hen kracht en moed en gaf hen heel veel zegen. En dank u wel dat ze daarom met dankbaarheid kunnen terugkijken op de afgelopen 45 jaar. En dank u wel dat ze gisteren ook een goede dag mochten hebben en overweldigd mochten worden met veel felicitaties. Dank u wel voor uw zegen en geef hen ook voor de toekomst uw zegen. Daar rekenen we op en daar bidden we nu om. Zorgt u voor zuster Hilly de Vries, die last heeft van longembolieën. Het is vreemd voor haar om erachter te komen dat ze dat heeft. En we bidden u, wilt u de medicijnen die ze nu krijgt zegenen? Geef dat klachten die ze heeft daardoor verdwijnen. Zegt u onderzoeken die nog komen? En wil geven dat uiteindelijk ook ja, alles wat ze nu heeft, alle klachten helemaal worden weggenomen? Wilt u ook helpen in de onzekerheid die dit nu wel met zich meebrengt? Geef kracht en moed aan Hilly, aan haar man Henk. Wees hierin ook bij de kinderen en kleinkinderen. We bidden u, zegt u ons in ons land. Geef dat ook corona verder wordt teruggedrongen door de vaccinatie. Geef dat de vaccinatie ook in de toekomst voorspoedig mag gaan. Er zijn allerlei haken en ogen. Het gaat allemaal nog wat moeizaam. Maar ja, wilt u geven dat dat toch goede doorgang mag vinden? Wilt u bij zieke mensen zijn, bij hen die werken in de zorg? Helpt u kinderen en jongeren die alweer een hele tijd niet naar school kunnen? Wilt u ze ja, helpen bij wat ze dan thuis hebben, om dat thuis goed te doen? Helpt u leerkrachten? Helpt u ouders? Wilt u ook jongeren helpen die het er moeilijk mee hebben met alle beperkingen? Ja, wees bij ons allemaal. U weet hoe we deze tijd ook meemaken. We bidden voor de kerken in Zuid-Afrika, waar die tweede golf via zo'n andere mutatie weer heel hard gaat. Wilt u mensen daar helpen? Geef dat het toch weer wordt ingedampt door maatregelen. Wilt u voor zieke mensen zorgen, mensen die in rouw zijn omdat er veel mensen overleden zijn? Helpt u de kerken daar, die ook nu niet bij elkaar kunnen komen, maar ook via WhatsApp en zo proberen contact te houden. Geef dat de betrokkenheid bij de gemeente ook daar blijft. Geef ook dat de vaccins eerlijk worden verdeeld. Geef solidariteit, zodat ook armere landen, ja, dat daar de beschikking komt over vaccins. We bidden voor vervolgde kerken. We hadden het net over berichten van Open Doors. Wat zijn er nog veel kinderen van u die het heel moeilijk hebben? Geef hen kracht en moed. Heere God, wilt u zo ons gebed verhoren? En we willen afsluiten met het gebed dat we leerden van de Heer Jezus zelf. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan is er nu een collectemoment waar Klaas Verbree op het nieuwe orgel zal spelen. Een verzoeknummer eigenlijk van Bea en Antje. Die hebben gezegd van nou, wij zouden het wel mooi vinden als het lied Groot is uw trouw, o Heer, wordt gespeeld. Omdat dat vertolkt eigenlijk wat ze nu beleven. Klaas heeft trouwens ook voor- en na-tijd al heel mooi op het orgel gespeeld. Of voortijd gespeeld en zal dat straks nog doen. Dus Groot is uw trouw, o Heer, dat is het lied voor tijdens de collecte.
Thank you.
Onze laatste lied is ook een lied dat gaat over dankbaarheid. Dank, dank nu allen God. We mogen Gods zegen nu nog ontvangen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid door de Heilige Geest is met u en met jullie allemaal. Amen.